Oké. Ik stel voor dat we gaan beginnen. Zolang mijn rug het volhoudt, zeg maar, dat is even spannend. Ik heb er flink last van, maar staan gaat redelijk. Alleen op een gegeven moment wordt dat natuurlijk ook een beetje stijver aan de spiertjes trillen. Dus we zien het wel. Ik bedoel, Leon zei gisteren van, je stopt gewoon als het niet meer gaat. Want je gaat de rij volgende keer verder bij het vers waar je gebleven bent. Dat is natuurlijk het voordeel als je iets vers voor vers bespreekt. Dus met die insteek gaan we ook gewoon weer verder. Op een weer eens een nieuwe locatie. We hadden net een nieuwe locatie en nu zijn we dus hier. Maar dit zal tijdelijk zijn, denk ik. We gaan het wel zien. We weten het niet wat ons allemaal nog boven het hoofd hangt. Dit hadden we een jaar geleden ook nooit om kunnen denken dat het zo zou gaan. Maar ja, daar worden we de hele week al mee overspoeld. Dus laten we ons nu op de dingen richten die wel vaststaan. Hè? En wij zijn de vorige keer hebben we de eerste verse van Efeze 3 besproken. En ik zal die verse nog even doorlezen. Om het geheugen op te frissen. De meesten waren daar wel bij, maar niet iedereen. Dat zijn wel echt ook. Dat is eigenlijk met alles in de Efezebrief. Versen waarin zoveel gezegd wordt en die zo compact zijn en waar je eigenlijk woord voor woord en zinsdeel voor zinsdeel bij stil moet staan. Om daarop in te zoomen wat er nou precies gezegd wordt. En dat kan ik nu natuurlijk niet nog een keer doen. Maar dat hebben we de vorige keer wel gedaan. En dus nu lees ik het zo goed en kwaad als dat kan. Alleen even door en wellicht dat ik een opmerking erbij maak, maar niet te uitgebreid, want ik wil gewoon verder gaan straks met vers 8, waar we gebleven zijn. Dit moet Efeze 3 zijn. Dat zal ik nog even aanpassen voordat ik het op mijn website zet. Alleen dat gaat in de video niet lukken, dus ik neem het ook op video. Dit is dus Efeze 3. Terwille van dit is het dat ik Paulus, voor jullie, de natiën, de gevangene van Christus Jezus ben. Aangezien jullie zeker horen van het beheer van de genade van God, dat aan mij gegeven wordt voor jullie. Dat aan mij door onthulling het geheim bekendgemaakt wordt, zoals ik tevoren daarvan in het kort schrijf. Die fout heb ik dus doorgekopieerd, dat zien jullie, Efeze 2 moet 3 zijn. Daarnaar kunnen jullie, al lezende, mijn inzicht in het geheim van de Christus verstaan. Dat in andere generaties niet bekend wordt gemaakt aan de zonen van de mensen, zoals het nu werd onthuld aan zijn heilige afgevaardigden en profeten. Dat in geest, en nu komt het, Paulus maakt hier iets bekend. Ik vat het even samen, maar daar gaat eigenlijk de hele. Dit is het onderwerp van de Efezebrief. Paulus maakt iets bekend dat in alle voorgaande generaties verborgen was, verhuld. En Paulus is degene die bekend mocht maken wat God had dat zich wel voorgenomen. Het was opgenomen in Gods plan, alleen God had dat niet bekend gemaakt. Dus hij had dat verborgen. Daar lag een bedekking, een bedekking overheen of een omhulling omheen. Hoe je dat ook wilt zeggen. Het was in ieder geval niet bekend. En Paulus is degene die dat hier in deze brief, maar ook in andere brieven natuurlijk, bekend gaat maken. Het geheim, spreekt daarvan, het geheim van de Christus, dat in geest. Dus het is een geestelijke waarheid. En ik refereer nogmaals aan hoofdstuk 2, waarin hij al die tegenstellingen naar voren bracht tussen Jood en Heiden. En dat waren vleeselijke tegenstellingen. Er was vijandschap tussen Jood en Heiden. En die vijandschap werd gedemonstreerd in het vlees. In ieder geval in dat het feit dat de Jood besneden was en de heiden niet. Dat is het grootste vleeselijke onderscheid. En ja, de heidenen, dat zegt hij ook, die werden dus genoemd de vooruit. En dat was geen compliment. Die werden vooruit genoemd door de besnijdenis, door Israël, door het Joodse volk. Maar nu, zegt Paulus, in geest zijn de natiën samen lotbezitters. Mede-erfgenamen, zeggen de meeste vertalingen. Dat is op zich ook wel een prima woord, zolang je me niet denkt dat er voor deze erfenis, dat je die pas krijgt als er iemand gestorven is. Nee, wij delen juist in wat hem toekomt. De opgewekte, de levende. Nu zat ik, vorige week was dat, met Leon terug in de auto. En toen maakte Leon een opmerking over dit samen lotbezitters. Hè. Wij zijn samen lotbezitters met elkaar. Wij delen in hetzelfde lotbezit of de erfenis, bij hetzelfde aandeel. Maar in de eerste plaats gaat het hier niet over dat wij dat met elkaar delen, maar met Christus, in Christus. Dat is ons lotbezit. En zijn roeping is de onze, zijn lotbezit is de onze. Wij zijn één met hem. Dat is wat Paulus hier naar voren brengt. En ik heb vorige keer gezegd, wat Paulus eigenlijk doet in deze brief, is het begrip Christus herdefiniëren. Of, ik zeg het maar zo, meer inhoud geven. Wat hij eigenlijk zegt is, de Messias, het Hebreeuwse woord, wat in het Grieks Christus is, dat heeft men altijd gelezen als één persoon. Maar ik maak jullie bekend dat daar de gelovigen uit de natiën, die ontvangen daar hun lotsdeel in, die hebben daar deel aan, die zijn één lichaam met Christus. Dus alles wat aan hem beloofd is, en dan van begin tot einde van de schrift, daar delen wij in. Dat is het geheim dat Paulus bekend maakt. En dat Leon maakt een opmerking over dat mede of samen lotbezitters. En toen zei ik van daar heb ik eigenlijk wel een mooi voorbeeld van, wat ik niet eens genoemd heb. En dat is dit. Dat bij Israël, dus dat zijn dingen in het vlees en stoffelijk, hè, de aards, werd het land aan de stammen van Israël verdeeld door middel van het lot. Dus de stammen van Israël ontvingen allemaal hun eigen lotbezit. En dat was, dat waren gewoon grenzen van gebiedsgrenzen. Dus wij landsgrenzen hebben en provinciegrenzen. Provinciegrenzen is het ongeveer mee te vergelijken, denk ik. Nou, dat kregen zij ook. En je leest in het boek Jozua. Het is niet echt het meest spannende gedeelte om te lezen, maar daar lees je hoe dat land werd opgedeeld onder die stammen. Nou, wij ontvangen ook ons lotbezit, alleen is dat niet op aarde, maar is dat alles wat Christus ontvangt. Maar dat had Paulus al naar voren gebracht in Efeze 1, dat is het al, tapanta, dat wat in de hemel is en dat wat op de aarde is. Heel deze schepping wordt onder één hoofd samengebracht, samengevat, onderworpen, verzoend. En zijn taak daarin, dat is regeren over hemel en aarde, daar delen wij in. Dat is ons lotsdeel. Nou, dus in geest, daar zie je nu nog niks van, maar we zien hem ook niet, hij is verborgen. Maar wanneer Christus geopenbaard zal worden, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dan, dan gaan wij al deze dingen die toch redelijk abstract blijven voor ons, denk ik. Hè? Die gaan we aan den lijve ondervinden. En dat is tamelijk letterlijk natuurlijk. Want we zullen een nieuwe lichaam ontvangen om klaargemaakt te worden voor die taak. In geest zijn de natiën samen lotbezitters. Let op, niet met Israël. Samen tot het lichaam behoren. Ik heb vorige keer laten zien dat het eigenlijk één woord is. Samen lichaam. De natiën zijn samen lotbezitters, samen lichaam en samen deelhebbers of mededeelhebbers, als je daar een voorkeur aan geeft, van de belofte, niet in Israël, maar in Christus Jezus. Ik blijf dat zeggen, want het is volgens mij nogal onbekend, maar het is natuurlijk ook gewoon geweldig om het elke keer te zeggen. Wij delen in de positie van Christus, nu verborgen, Daarom moeten we hier ook... men ziet niet, dat zien we zelf ook niet, alleen dat zien we alleen in de schrift, daardoor weten we het. Men ziet nog niet wat voor geweldige positie wij hebben ontvangen. Dat is nu allemaal nog verborgen. Maar hij zegt, de Hebreeën schrijver, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Met geestelijke ogen namelijk. En wij delen in de positie van Christus. Wij zijn ingelijfd, in Israël zegt men dan vaak, zegt, nee, in Christus. Dat is het geheim dat Paulus bekend maakt, de verborgenheid. De natiën zijn samen lotbezitters, samen lichaam en samen deelhebbers van de belofte. Dus wat aan hem beloofd is, in Christus Jezus, daar zijn wij samen deelhebbers in. Ja, dat is toch fantastisch? Door het evangelie, ja, door het goede bericht. Waarvan ik een bediende werd naar het geschenk van de genade van God, dat aan mij gegeven wordt naar de inwerking van zijn macht. Ja, dat is het laatste vers wat we de vorige keer besproken hebben. En dan maak ik dus altijd weer de switch naar de interlineaire. En gaan we gewoon verder in vers 8. En dan zegt Paulus, aan mij, de allergeringste van alle heiligen, werd deze genade gegeven. Om aan de natie het goede bericht, het evangelie, van de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te brengen. Paulus noemt zich hier de allergeringste van alle heiligen. In 1 Korinthe 15 is dat, vers 9, daar noemt hij zichzelf de geringste van de apostelen. Hier gaat hij nog een stapje verder. De geringste van alle heiligen. En ik geloof dat het ook 1 Korinthe 15 is waar hij erbij zegt. Ik ben de geringste van alle apostelen, want ik heb de gemeente van God, de Ecclesia, vervolgd. En hier noemt hij zich de allergeringste, inferieur meest meer, als je echt naar de opbouw van het woord kijkt. Dus lager dan laag, hè. Lager dan inferieur, het meest meer inferieur van alle heiligen. En aan mij, de allergeringste van alle heiligen, werd deze genade gegeven. Het is een genade wat Paulus mocht doen, wat hij bekend mocht maken. Een geweldige taak die hem gegeven was. En God heeft die gegeven aan de geringste, de allergeringste van alle heiligen. En Paulus noemde dit al, het... beheer van de genade van God in Handelingen 20, het evangelie van de genade van God. Maar dat is toch ook juist wat genade is. God pakt niet de beste, hij pakt degene die het minst deugt, Paulus. Die neemt hij en die zet hij op een plek waar Paulus mag gaan vertellen en gaan demonstreren wat Gods genade is. Het beheer van de genade van God. Dus ja, zoals water altijd het laagste punt opzoekt, zo zoekt. Ze zou je kunnen zeggen, zo zoekt genade ook het laagste van het laagste op. Dat is wat Paulus hier eigenlijk tussen de regels door ook zegt. Aan mij, de allergeringste van alle heiligen, werd deze genade gegeven. Om aan de natiën, staat er eigenlijk zo, om aan de natiën, dan het goede bericht te brengen. Maar dat is één woord, hè. Dat is gewoon het werkwoord evangeliseren. Om aan de natiën te evangeliseren. De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dat is hoe het er precies staat. En dat woord evangeliseren. Kijk, dit is hier in de interlineair weergegeven met het goede bericht te brengen. Maar eigenlijk als je dat ook echt letterlijk gaat bekijken, dan is het eigenlijk wel of goed bericht maken. Dat gaat nog dieper dan zomaar een bericht doorgeven. Hè? Want wanneer dat bericht wortel schiet, wanneer dat in goede aarde valt, om het met de woorden uit de gelijkenis te zeggen, dan word je daarmee ook... Ja, dan ontvang je niet alleen dat goede bericht, maar dan word je daarmee ook, ja, hoe zou ik dat zeggen, een evangelist, om het zo te zeggen. Want jij gaat dat ook weer doorgeven als... Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Dus je wordt daarmee ook je wordt geëvangeliseerd. Dat klinkt niet helemaal goed in het Nederlands, maar dat, die uitgang, iseren, die kennen wij in het Nederlands ook. Daar, die komt uit het Grieks. Ik zat gisteren had ik een paar voorbeelden bedacht, maar die heb ik niet opgeschreven in het Nederlands. Noem maar kristalliseren, dan maak je iets tot kristal. Polariseren of demoniseren. Dat is die uitgang. En dit is, als je geëvangeliseerd wordt, dat betekent niet alleen maar dat iemand tegen iets staat aan te praten, maar dat ten diepste is dat de boodschap die landt. En daarmee word jij ook tot een goed bericht gemaakt. Hè? Want zo werkt dat nu eenmaal. En we hebben deze genade gegeven om aan de natie te evangeliseren de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus. Daar wijs ik ook telkens op, want de Christus is niet slechts Christus, maar de Christus is de term voor degene die het hoofd is van het lichaam. En soms is ook de Christus is gewoon hoofd en lichaam. Dan wordt het Paulus doet het, voor mij is dat 1 Korinthe 12, waar hij gewoon spreekt van het lichaam en dan zegt hij op een gegeven moment, ja, zo ook de Christus. Nou, die onnaspeurlijke rijkdom, ja, daar heeft men ook wel weer uit geconcludeerd. Ja, het is onnaspeurlijk, dus we kunnen dat nergens terugvinden. Maar dan, ja, ik denk dat ik dat nu in deze studie zal heb laten zien. Dat een geheim weliswaar iets is dat waar Paulus van zegt, dat is in andere generaties, in andere geslachten niet bekendgemaakt. Maar het feit dat het verborgen was, betekent niet dat wij het niet kunnen vinden in het woord zoals dat op schrift gesteld is voordat Paulus het bekend maakt. Nou, ik denk dat ik daar ook alleen al hoe die woorden opgebouwd zijn, hè, dat onthullen. Daar komen we nogal op. Dat is een onthulling eraf nemen. Dat betekent juist dat een bedekking ervan afgenomen wordt. Dus het is er wel, maar het is bedekt. En ook met onnaspeurlijk is dat het geval. En Paulus zegt het ook in het volgende vers. En allen te verlichten wat het beheer is van het geheim, dat vanaf de aionen verhuld is in God, de schepper van alle dingen. Dus hier zie je die woorden, het geheim, mysterion. Het is dicht gedaan en bewaard. Dan is het er dus wel, zeg ik er weer bij. Maar het is dicht gedaan en bewaard. En het was verhuld. Dus dat betekent dat het verborgen was. Dus ook dan is het er. En ook dat woord geheim houdt natuurlijk in dat het er wel is. Maar dat het tot dan toe stilgehouden. En het is er wel degelijk, alleen ja, je wordt pas op het spoor gezet wanneer Paulus die dingen bekend maakt. Maar als je eenmaal op dat spoor zit, dan, ja, dan vind je het overal. Ik ben toevallig met de kinderen de verhalen van Gideon weer eens doorgenomen. Want Jens vindt Gideon echt een legend. Dus dat verhaal moesten we nog eens doornemen. Maar daar heb je Gideon die de overwinning behaalt op een leger van mijn 135.000 Midianieten en nog wat Ieten. En dat doet hij door een groepje van 300 man. Met een groepje van 300 man. En dat groepje dat bestond geloof ik eerst uit flink wat mensen. Een flinke minderheid, maar 22.000 geloof ik of 30.000. Iets in die richting. En God reduceert dat helemaal tot er maar 300 over zijn. Want hij zegt van ja, anders gaan jullie denken dat jullie zelf gewonnen hebben. Maar ik wil laten zien dat mijn om met woorden van Paulus zeggen, mijn kracht in zwakheid wordt volbracht. En dat die overwinning die daar, zonder strijd van degene die geselecteerd zijn, zeg maar, die uitgekozen zijn, uitgeroepen. Die strijd wordt gewonnen, ja, alleen maar omdat dat Gideon wat zegt en dat ze hem naspreken. Nou, Gideon is natuurlijk het beeld van Christus. En wij kennen het woord van Christus. En daarin zijn wij meer dan overwinnaars. Nu spreek ik wel heel snel even die geschiedenis. Er valt natuurlijk meer over te zeggen. Maar dat groepje van 300. Dat is een beeld van zij die bij Gideon horen. De Ecclesia. Zij die bij Christus horen. Of ik had ook David en zijn bende in Adullam. Dus dat is ook een hele mooie. Nou, daar, moet ik, daar ga ik me nu niet in, in verliezen in dat soort plaatjes. Want dan komen we niet eens meer in vers 10 terecht. Maar dat zijn wel, ja, dat vind je dus al helemaal in dat Oude Testament. Ik kan natuurlijk nog veel verder teruggaan. Dat was dus Paulus' taak om het onder de natie te evangeliseren. De onnaspeurlijke rijkdom van de Christus. En hij maakt het bekend, dus nu speuren we het wel na. Want zo is dat eigenlijk. En allen te verlichten wat het beheer is van het geheim. Dat vanaf de aionen verhuld is in God, de schepper van alle dingen. Kijk, dit woord verlichten kennen we ook. Fotizai, hè. Daar zal ons woord foto ongetwijfeld mee te maken hebben. Fotograferen enzovoort. Licht maken, verlichten, aan het licht brengen. Ik roep jullie even in herinnering. Als je op dit woord klikt, dan zie je dat dat in Efeze al eerder voorkwam. Het gebed van Paulus in Efeze 1. Dat hebben we tamelijk uitgebreid besproken natuurlijk. Maar daar, ik ga nu niet drie versen terug waar het gebed begint. Maar Paulus bidt hier voor zijn lezers. En over zijn lezers naartoe ook naar ons toe. Om verlichte ogen, hetzelfde woord, van jullie hart. Zodat jullie weten wat de hoop is van zijn roeping. Zijn moet met een hoofdletter. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn lotbezit. Daar heb je dat woord weer. Te midden, dat is gewoon in, onder de heiligen. Paulus bidt hier dat wij verlichte ogen zouden krijgen, zodat we weten wat zijn roeping is. En dat wil Paulus graag. En Paulus wil graag dat we dat beseffen, omdat zijn roeping de onze is. En daarom zouden we weten wat zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn lotbezit. Want zijn lotbezit, wij zijn samen lotbezitters en samen deelhebbers van de belofte in Christus Jezus. Dus als wij zijn lotbezit kennen, als we zijn roeping kennen, als we de hoop kennen van zijn roeping, dan kennen we de onze. Daarom bidt Paulus om verlichte ogen, dat we, hè, de hart is de zetel van het geloof, maar dat we dat gaan zien, geloven, verstaan, beseffen enzovoort. Nou, dat is dus datzelfde woord, verlicht. Iets een andere uitgang natuurlijk, maar hetzelfde woord als in Efeze 3 vers 9. En hier heeft hij dus over dat en allen dat Paulus is aangewezen om te evangeliseren de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus. En allen te verlichten wat het beheer is van het geheim, de verborgenheid, mysterion in het Grieks. Dat beheer van, het beheer van Gods geheim. God had een plan van aionen. Dat zegt hij ook in zijn brieven. Een plan van aionen, van wereldtijdperken. En al voordat God dat plan maakte, had hij een geheim, een verborgenheid in dat plan. Wat hij niet bekend maakte, maar wat Paulus nu bekend maakt. En aan Paulus is dus het beheer van dat geheim gegeven. En het beheer of de huishouding heb ik vorige keer ook op gewezen. Het heeft iets met een huis, de wetten, de regels, de normen die in het huis, de Ecclesia is ook wordt ook vergeleken met een huis, met een tempel. De regels, de normen, en dan heb ik niet over de wet van Mozes, maar de wetten, de wetmatigheden die daar gelden, namelijk genade. Het beheer van de genade van God noemde hij het in, wat was het? Vers 2. En hier dus hetzelfde woord, het beheer van het geheim. En Paulus had dat geheim natuurlijk al onthuld in de voorgaande verzen. En het geheim dus aan zich had hij al onthuld in de voorgaande verzen. Samen lotbezitten, samen lichaam en samen deelhebbers van de belofte in Christus Jezus. En hier maakt hij dus ook nog eens bekend wat het beheer, de huishouding van dat geheim inhoudt. Hoe gaat het eraan toe in dit huis? Dat is eigenlijk wat hij bekend maakt. En in dit huis geldt geen speciale positie voor Israël als uitverkoren volk. Israël is terzijde gesteld. Niet zoals men ook wel zegt voor altijd, dat komt niet meer goed met Israël. Nee, in de toekomst gaat God die draad, dan wordt die pauzeknop weer ingedrukt, bij wijze van spreken, en dan gaat de klok weer lopen voor Israël. Maar in die tussentijd, in de verborgenheid om het zo te zeggen, is er geen speciale positie voor Israël als volk. Er is geen wet die scheiding brengt. De tussenmuur is weggebroken. Het is het beheren van de genade van God, zoals Paulus zegt in vers 2. Nou, daar hebben we dus tamelijk uitgebreid over gehad in het tweede deel van hoofdstuk 2. Hè? Die middenmuur van scheiding die er wel was in die tempel die er toen stond. Hè? De tempel van stenen gemaakt. Maar nu is de tempel, het huis van God, de Ecclesia. En vandaar dat er nu ook geen zichtbare tempel is. En zodra die er komt, denk ik altijd, dan zullen wij hier wel verdwijnen. Want er komt wel weer een tempel natuurlijk. Maar ja, dat is een ander onderwerp. We gaan verder met allen te verlichten wat het beheerde huishouding is van het geheim, dat vanaf de aionen verhuld of verborgen is in God, de schepper van alle dingen. Ja, Paulus zegt het er even bij, zo tussendoor. Maar God is de schepper van alle dingen. De schepper van Tapanta, het al. Alle dingen, ja, dingen. Gewoon alles, het al. Hij heeft alles gemaakt en uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. Hij is de oorsprong, daar gaat Paulus hier ook nog straks op door. Hij is de oorsprong van alle dingen. Alle dingen bestaan door hem. Hè? Door hem. Dat is weer Colossense 1 ook. En alles heeft ook zijn bestemming in hem. Want God gaat de hele schepping onder één hoofd samenbrengen in de Christus. Efeze 1. Ja, ik grijp af en toe een beetje terug op wat we al besproken hebben, om dat in herinnering te brengen. Opdat nu, door middel van de Ecclesia, staat er in de grondtekst in iets andere volgorde, maar ik lees het even zo, opdat nu door middel van de Ecclesia aan de overheden en de autoriteiten onder de hemelsen de veelzijdige wijsheid van God bekendgemaakt zal worden. Opdat het bekendgemaakt wordt nu, kom er zo op terug, nu dus, aan de overheden en de autoriteiten of de machten in de op hemelsen of in de hemelen. Het is een meervoud van hemel. Meervoud, NV. Dus ik zou zeggen in de hemelen door de Ecclesia. Dat is dus één woord, hè, de uitgeroepen vergadering, wat andere gangbare vertalingen weergeven met gemeente. Opdat het bekendgemaakt zal worden nu aan de overheden en de machten, autoriteiten in de hemelen door de Ecclesia, de veelzijdige wijsheid van God. Dat is een hele mond vol natuurlijk. Maar Paulus maakt het ons dus bekend om ons te verlichten, zei hij in het vorige vers, zodat wij het verstaan, maar ook zodat door de Ecclesia nu iets bekendgemaakt wordt. Dat is wat hij hier zegt. Nu wordt er dus iets door de Ecclesia bekendgemaakt. Aan wie dan? Nou, aan de overheden en machten in de hemelen. Dus die zien wij niet, maar daar wordt iets aan bekendgemaakt. De veelzijdige, de veelkleurige, zeggen andere vertalingen, veelkleurige wijsheid van God. Dan moeten we eerst even definiëren wat nu die Ecclesia is. De gemeente, sommige ja, de kerk, maar daar, dat woord gebruik ik liever niet. Maar we moeten gewoon naar het woord kijken wat het nou betekent. Ik heb dat wel vaker naar voren gebracht natuurlijk in deze studies, maar de Ecclesia, letterlijk is het uitroepsel of de uitgeroepenheid. God verzamelt zich een volk uit de natiën voor zijn naam. Dat is Handelingen 15. En die roept hij dus uit de natiën zonder onderscheid. Geen speciale positie voor één volk, zoals dat was bij Israël. Maar uit alle naties wordt nu een volk verzameld dat in de letterlijke zin van het woord natuurlijk geen volk is. Om hen tot jaloersheid te verwekken, zegt Paulus ook nog eens in de Romeinenbrief. Maar dat is dus dat uitroepsel. Maar hier is dat vertaald ook, en dat is wel goed, dat is erg goed in de interlineair, met een uitgeroepen vergadering. Want de ecclesia, ten diepste is de ecclesia dat waar uitgeroepenen vergaderd worden. Dus je bent niet alleen uitgeroepen, maar je komt ook bij elkaar. Je wordt vergaderd, want ja, dat is toch ook wat hij doet. Hij heeft ons niet alleen maar in theorie één gemaakt, maar hij brengt ons ook bij elkaar. Namelijk om ons te stellen onder het hoofd en te luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Nou, dat, wanneer wij zoals nu, hè, wanneer wij bij elkaar komen, dat is ten diepste ecclesia. De uitgeroepen vergadering. Uitgeroepen en vergaderd. En dit woord, ecclesia, dat komt nogal eens voor hoor, in het Nieuwe Testament, kijk maar. Maar ik laat ze alleen even zien. Deze in Handelingen 19, vers 32, 39 en 41. Daar is de ecclesia niet het lichaam van Christus. Daar is de ecclesia de volksvergadering. Oftewel, ik denk dat wij het zouden vergelijken met de gemeenteraad. En zoals een gemeente. Een plaatselijk bestuur eigenlijk. Dus dat, hier komt de volksvergadering bij elkaar. En zij schreeuwden de een dit, de ander dat. Want de ecclesia was in verwarring gebracht. En de meesten wisten niet om welke reden zij samengekomen waren. Nou, lees dat hoofdstuk maar eens door. Dan weet je wat de aanleiding is. Maar de dingen moesten ook besloten worden in een wettige ecclesia. En de MBG vertaalt het elke keer met volksvergadering. Dit is dus de volksvergadering van een. Volgens mij was dit Efeze, maar dat weet ik niet zeker. Had ik natuurlijk op moeten zoeken, maar dat. En hij zegt dit en hij zendt de Ecclesia, de uitgeroepen vergadering, weg. En ook hier zegt de MBG weer. Volksvergadering. Dus. Terug naar. Efeze 3. Wij zijn dus, om dat woord dan te gebruiken, zijn regerend orgaan, de volksvergadering. De Ecclesia, wij zijn uitgeroepen, wij worden vergaderd onder ons hoofd en we stellen ons onder wat hij tot ons te zeggen heeft. En daar luisteren we naar en daar onderschikken we ons aan. Dus wij zijn zijn lichaam, maar wij zijn ook de Ecclesia en dat begrip vertelt ons ook iets over onze toekomst. Namelijk regeren met hem. Het heelal zal samengebracht worden, onderworpen worden onder één hoofd. Efeze 1 vers 18. Nou, de Ecclesia. Wij als Ecclesia, wij worden verlicht. Wij stellen ons op de hoogte. Dat is wat verlicht worden is. Dan schijnt het licht erop. Wat het beheer is van het geheim. Opdat nu door middel van de Ecclesia aan de overheden en de machten in de hemelen de veelzijdige wijsheid van God bekendgemaakt wordt. Wanneer wij dus bij elkaar komen, dat staat hier. Wanneer wij bij elkaar komen en dit met elkaar delen, dan is dat een, hoe zeg je dat? Daarmee stellen we de overheden en machten in de hemelen op de hoogte wat onze positie is. Namelijk dat de Christus bestaat uit hoofd en lichaam en dat wij straks in zijn regering zullen delen. Dat is wat hier staat. Dat maakt Paulus bekend, opdat dat nu bekendgemaakt zal worden aan de overheden en de machten. Paulus zegt bijvoorbeeld in 1 Korinthe 6 dat wij, weten jullie dan niet, dat wij de wereld zullen oordelen. En een vers verder, in vers 3, dit was 1 Korinthe 6 vers 2, weten jullie dan niet dat wij de engelen zullen oordelen? Dus wij zullen regeren over, ja, over het al. Dus ook over al die machten die wij niet zien in de hemel. En Paulus zegt, nu maken wij door de Ecclesia, door bij elkaar te komen en vergaderd te worden en met elkaar die dingen te bespreken of te proclameren, weet ik veel hoe je dat zegt. Maar in ieder geval, ja, we bespreken dat met elkaar en daardoor worden de overheden en de machten daarvan op de hoogte gesteld. Want, en dan ga ik weer even terug naar Efeze 1. God heeft Christus gezet aan zijn rechterhand in de hemelen. En dan staat boven, ver boven, zegt de Statenvertaling, ver boven alle overheid en macht. Dus Christus is gezet aan Gods rechterhand, ver, niet te hoog reiken, want dan schiet het in mijn rug. Maar ver boven alle overheid en macht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze aion, maar ook in de aion die komt. Dus in de toekomende aion. En dan zegt hij, hij onderschikt alles onder zijn voeten. Hè? Hij die boven alles gesteld is, daar wordt alles aan onderschikt onder zijn voeten. En hij geeft hem als hoofd over het al, over alles, aan de Ecclesia. Maar de Ecclesia is zijn lichaam, dus dat zijn bij wijze van spreken zijn voeten en alles daarboven. Dus hij is weliswaar gezet boven alle overheid en macht, maar wij als zijn lichaam ook. En dat is wat Paulus nu in Efeze 3 vers 10 zegt. Ja, dat wordt nu. Ja, dat wordt nu bekendgemaakt aan de overheden en machten in de hemelen. Dat wij boven hen gesteld zijn. Dus dat is wat er nu bekendgemaakt wordt. We hebben in Efeze 2 al gezien wat God door ons in de toekomst bekend gaat maken. Ga ik weer even jullie geheugen opfrissen. Ja, dit is natuurlijk, dit is zo geweldig om deze dingen te weten. En bij studeren moet je af en toe eens wat herhalen. Kijk, ga ik even terug. God, die rijk is in barmhartigheid of ontferming vanwege zijn grote liefde waarmee hij ons lief heeft. God maakt ons, die dood zijn in de misstappen en de begeerten, samen levend in Christus. Ik heb toen al die tussenzinnen elke keer in het grijs gezet op in PowerPoint, zodat je echt die hoofdzinnen hebt. God maakt ons samen levend in Christus. Zie je weer dat samen? In genade zijn jullie gered. En hij wekt ons samen op. En hij doet ons samen zitten, te midden van de hemelsen, of gewoon in de hemelen, in Christus Jezus. En dan zegt hij iets over waarom dat zo is. Om in de komende aionen, die komende tijdperken, de overtreffende rijkdom van zijn genade te betonen. En dan staat er letterlijk in geschiktheid over ons in Christus Jezus. Dus God, nou, we hebben in Efeze 3 vers 10 gezien wat er nu wordt bekendgemaakt. Maar God gaat in de komende aionen, dus de toekomende aionen en de aion der aionen, de overtreffende rijkdom van zijn genade betonen in ons. Namelijk dat zij, die dat totaal niet, totaal geen aanspraak op konden maken, niet Gods uitverkoren volk waren, maar gelovigen uit de natie die totaal nergens aanspraak op konden maken, die gaat God in de hoogste positie zetten. Zij die totaal, hoe noemt Paulus dat in 1 Korinthe 3? Het onedele, het zwakke, het onmachtige van deze wereld, dat heeft God uitverkoren. En God gaat in ons de overtreffende rijkdom van zijn genade betonen door ons voor die taak geschikt te maken. Want dat is wat er letterlijk staat. In geschiktheid over ons in Christus Jezus. Dus zij, net als wat Paulus van zichzelf zegt, het allergeringste, dat krijgt de hoogste positie. En dat doet God om zijn genade te betonen, want dat kan niet van ons zijn, want wij deugen niet. Wij zijn onmachtig, onedel, zwak. En dat God dat doet en ons daar geschikt voor maakt, dat kan dus maar één ding betekenen. Net als God dat clubje van Gideon reduceerde tot bijna niets. Dat het Gods werk is. Dat laat God daarmee zien. Hij betoont daar de overtreffende rijkdom van zijn genade mee. Dat is wat Paulus hier zegt. Dat gaat over de toekomst. En ja, dat wordt nu al bekendgemaakt door de Ecclesia aan de overheden en machten in de hemelen. Dat is Gods veelkleurige, veelzijdige, staat er letterlijk. Veel plus gevarieerd. Zijn veel gevarieerde wijsheid. God had een plan. Dat was bekend. Dat was op... Ja, dan pak je gelijk de goede uit. Dat is echt een hondenliefhebber. Misschien liggen daar nog wat kruimeltjes voor de hondjes. Nee, wij oudijnen zijn echte hondenliefhebbers. Dus meestal als er ergens een hond of een kat in de buurt is, dan kruipt hij ook dicht naar ons toe. Tot onze vreugde. Nee, de veel gevarieerde wijsheid van God, de veelzijdige of veelkleurige, denk aan het veelkleurige kleed van Jozef, die een beeld is van Christus natuurlijk. Maar God had een plan, een uitverkoren volk, en door dat uitverkoren volk zou hij de natiën gaan zegenen. Dat is ook wat in de toekomst gaat gebeuren. Maar Gods plan is zo veelkleurig, zo gevarieerd, dat er zelfs nog een onderdeel was van zijn plan dat verborgen was. Het lag er wel, maar het was bedekt. En Paulus is degene die dat bekend maakt. En dat wordt nu dus, voor de wereld, dat is ook zoiets, voor de wereld is het verborgen. Maar blijkbaar voor die machten in de hemelen, ja, die horen het nu wel. Dat wij dit met elkaar delen en dus proclameren vind ik altijd een beetje een zwaar woord. Maar toen ik dit zo zat te bestuderen en te overdenken, dacht ik van ja, dit is eigenlijk iets wat wij doen door samen te komen en met elkaar deze dingen te delen en dit met elkaar te bespreken. Maar ik denk toch dat het meestal onbewust is dat we daarmee iets verkondigen aan overheden en machten in de hemelen. Maar dat is vanaf nu dus anders. Daar sta je niet vaak bij stil natuurlijk. Maar dat is wel... ja, ook dat is Gods wil, dat het zo gebeurt. Naar het voornemen van de Aionen. Ja, het zijn lange zinnen, dus we moeten er ook zinsdeel voor zinsdeel doorheen. Maar we moeten ook een beetje het overzicht zien te houden natuurlijk. Maar het is in overeenstemming met het voornemen van de Aionen. Ik zei net al even het plan van de Aionen, maar dat is eigenlijk wat het is ook, hè, een voornemen. Letterlijk is het een voorplaatsing. Dus God, ja, voordat God de Aionen maakt, staat ook in de schriften, hij heeft de Aionen gemaakt. Hij heeft de wereld gemaakt, wordt het al vertaald in het eerste hoofdstuk van Hebreeën, geloof ik. Maar hij heeft de Aionen gemaakt, maar voordat hij de Aionen maakte, ja, had hij zich dit allemaal voorgenomen. Dus het is in overeenstemming met het voornemen, het plan van de Aionen, dat hij uitvoert in Christus Jezus. Dus Christus Jezus, God is de oorsprong, maar hij doet dat door Christus Jezus. Hij voert het uit in Christus Jezus en die is onze Heer. Hij is Heer van allen, zegt Paulus elders. Alleen allen weten dat nog niet. In wie wij door zijn geloof de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben. Kijk, dit is... als je de andere vertaling erbij legt, ik denk dat door het geloof aan hem, ik denk al dat dat een drukfout is van de Statenvertaling. Want de NBG zegt door het geloof in hem, hè, in wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben, door het geloof in hem. Dan zou het om ons geloof gaan, maar dan gaat het niet om. Wat geloof aan hem zou moeten zijn, weet ik niet. Dat is een beetje...
Ze wisten het zelf
ook. Misschien wisten ze het zelf ook. Hoewel de Statenvertaling juist wel. Kijk, het is door zijn geloof, letterlijk het geloof van hem, tweede naamval. Dus dat is echt een van. En de Statenvertaling is wel eigenlijk de enige gangbare Nederlandse vertaling die ik ken, die dit goed vertaald heeft. Dus die wel consequent zegt het geloof van Christus, want dat is een term die we 7 keer tegenkomen in de brieven van Paulus. Ik ga ze nu niet opzoeken. Maar als ik dat als onderwerp zou bespreken, dan ik heb 2 opgeschreven. Romeinen 3 vers 22 en Galaten 2 vers 16. Maar er zijn er dus, naast deze zijn er nog 4. Maar het is het geloof van hem. Het is zijn geloof in wie wij door zijn geloof de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben. Letterlijk is dit ook persuading in het Engels, overreding, overtuiging. Dat is eigenlijk nog wat sterker dan vertrouwen. Overtuiging, als je echt overtuigd bent van iets, dat is nog meer eigenlijk dan dat je er vertrouwen in hebt. Maar in wie wij door zijn geloof de vrijmoedigheid en de overtuiging en de toegang met overtuiging of met vertrouwen hebben. Dat is wat er staat. En dat is natuurlijk, ons geloof is daar natuurlijk niet de basis voor. Het is zijn geloof wat daar de garantie voor is daar kan je op staan. In wie wij door zijn geloof de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben. Dus het geloof van Jezus Christus. Daarom verzoek ik jullie niet moedeloos te worden bij mijn verdrukkingen, letterlijk in de verdrukkingen van mij, voor jullie, ten behoeve van jullie, want die zijn jullie heerlijkheid. Ja. Paulus verzoekt dus om niet moedeloos te worden tegen zijn lezers over zijn verdrukking. Hij weet dat zelf namelijk niet. Ik kan het misschien beter hier laten staan. Hij weet dat zelf blijkbaar niet. Maar Paulus had geschreven dat, Efeze 1 vers 3, we zijn gezegend in alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. Ik refereer nogmaals aan Efeze 2. De natie die veraf waren, waren dichtbij gebracht. De tussenmuur die scheiding bracht, was weggebroken. God maakte een nieuwe mens. Dus geen Jood, geen heiden, maar een nieuwe mens. Een nieuwe mensheid. En hij gaat het al samenbrengen in de Christus. En Paulus zat dus gevangen vanwege die boodschap. Daar hebben we vorige keer wat uitgebreider bij stilgestaan, omdat hij in vers 1 zegt, ik ben de gevangene van Christus Jezus. Maar hij zat gevangen vanwege, heb ik vorige keer ook laten zien, vanwege het Joodse volk. Die pruimde die boodschap niet, de leidslieden. En daardoor was hij gevangen genomen, moest hij zich uiteindelijk op de keizer beroepen. Maar Paulus was dus gevangen, een gevangene van Christus Jezus. En indirect dus van de keizer, de Romeinse keizer. Vanwege die boodschap, vanwege dat alle geestelijke, dus ook nog eens hogere zegeningen dan Israël, vanwege het feit dat hij bekend maakte dat alle geestelijke zegeningen naar de natie gingen, zonder onderscheid. Vanwege die boodschap zat Paulus gevangen en hij zegt, ik verzoek jullie niet moedeloos te worden in mijn verdrukkingen voor jullie, want hij zat vanwege die boodschap gevangen, want die zijn jullie heerlijkheid. Dat ik dat bekend maak, dat is heerlijkheid voor jullie, de natie. Dus het is natuurlijk ook nog eens zo dat weliswaar die gevangenisdeur van Paulus dichtging, maar dat hij juist in die brieven waarin de deur op slot zat, bij wijze van spreken, dat juist dan Paulus alle registers opentrekt en dit allemaal bekend maakt. De deur, je zou zeggen van einde verhaal voor Paulus. De apostel van de natie die Christus Jezus had afgevaardigd. Deur op slot, Paulus gevangen. Maar juist in die positie maakt hij de hoogste waarheden bekend. En gaan alle registers open. God werkt altijd zo anders dan de mensheid doet. Dat is natuurlijk de veelkleurige, de veelzijdige wijsheid van God. Het is ook wel een soort van, het is vaak ook wel een soort van humor, vind ik. Ik heb ook altijd zoiets van het evangelie van de besnijdenis. Daar waren minimaal 12 apostelen voor. En God vaardigde een apostel voor alle natie af, en dat ze mij. Ja, die heeft wel hulp gekregen van, Barnabas. Ja, uiteindelijk. Maar Paulus was de apostel van de natie. Dat is toch ook weer. Wij zouden denken van, nou, als het voor de besnijdenis al 12 zijn, dan. Nou, een stuk of 100 voor de natie, dan kunnen ze alle kanten. Nee, gewoon eentje. Net als met dat geweldige leger van Gideon. Dan zou je denken van, nou, die tegenover die overmachten heb je toch minstens die tegenover die 135.000 Midianieten, heb je toch zeker die, 35.000 man van Gideon al nodig. Nou, God zegt, dat ga ik even reduceren tot bijna nul. En ook zonder slag of stoot uiteindelijk. Hè? Want het enige wat ze kapot geslagen hebben was die kruik. Waar dat fakkeltje in zat. En ze hebben hard geroepen en op hun oren geblazen. En dat was het aandeel van de Gideonsbende, zeg maar. Maar ja, dus, en hier ook iemand in de gevangenis die dieper kan je niet zinken, hè? In die kerker. En daar ja, juist het licht laat schijnen van heerlijkheid. Daarom verzoek ik jullie niet moedeloos te worden in mijn verdrukkingen voor jullie, want die zijn jullie heerlijkheid. Ja, en dan komt er weer een gebed van Paulus. Terwille van dit buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer, Jezus Christus. Terwille, ten gunste, dus het woord garin, heeft met vreugde, genade te maken. Maar Paulus buigt zijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. En knieën buigen. Als je knieën buigt en je knielt, dan maak je jezelf klein. Hè? Maar dat is natuurlijk in het besef van, ja, van hoe groot God is. Dat is natuurlijk het idee. Je maakt jezelf klein. Hè? Hij kan niet groter worden. Maar wanneer je zelf gaat beseffen hoe groot God is, ja, dan word je zelf dus kleiner. Vandaar dat ook dat buigen van de knieën. In het Hebreeuws is het woord buigen of knielen, is het woord barak. Dat zeggen jullie waarschijnlijk niks. Maar even kijken, dat was Genesis 24 vers 1, daar komt het voor. Als je van Nieuw naar Oud Testament gaat, nee, het was 11 geloof ik. Ja. Hij doet de kamelen neerknielen. Dit is het woord barak. Als ik dit woord aanklik, dat is heel apart, als ik dit woord aanklik, dan zie je hoe dat wordt vertaald in andere plaatsen. Het woord voor knielen is hetzelfde woord als het woord voor zegen of zegeningen. En die twee hebben natuurlijk alles met elkaar te maken. Kijk, Paulus buigt zijn knieën om God te danken voor, ja, wanneer je besef krijgt van je zegeningen, dan kniel je ook. Hè? Dus het is wel mooi dat het in het Hebreeuws, dat die woorden, ja, dat het eigenlijk hetzelfde woord is. Knielen en zegenen. En wanneer je knielt, dan heb je ook deel aan die zegeningen, om het zo te zeggen. Terwille van dit buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer, Jezus Christus. Ja, en dan gaat Paulus zijn knieën buigen om te danken. Maar ook weer, en dat zagen we net in, ik heb dat net even aangehaald, van die verlichte, Paulus bidt om verlichte ogen van het hart, hè, zodat we weten wat de hoop is van zijn roeping. En wat de rijkdom is van zijn lotsdeel onder de heiligen. Dus dat we daar besef van krijgen. En dat is eigenlijk wat hij hier ook weer naar voren gaat brengen. Hij dankt God niet alleen voor het feit dat hij vader is. Maar hij gaat ook weer bidden voor zijn lezers. Dat zij gaan begrijpen, gaan verstaan, gaan zien wat hun zegeningen zijn. Die zegeningen die hebben we. Maar het is wat anders om het ook, ja, om het je ook daadwerkelijk te beseffen. Nou, Paulus zegt, ter wille van dit buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer, Jezus Christus, naar wie iedere afstamming in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Ja, afstamming. Kijk, hier staat het woord vader, patera, dat kennen we nog wel, hè? Pater. Misschien ook niet, misschien maar beter van niet. Maar het woord patera is vader. En hier staat het woord patria. Dat heeft gewoon ook met vader te maken. Vaderheid. Vaderschap. En een afstamming. Dat, kijk, daar heb je ook een vader voor nodig om ergens vanaf te stammen. Dus dat komt wel in de buurt. Maar het zou wat mooier, wat helderder zijn volgens mij. Als je zegt van naar wie ieder vaderschap in de hemel en op aarde genoemd wordt. Dus het feit dat wij God de Vader noemen, dat is niet zomaar een wijze van spreken. Van ja, wij kennen hier, wij hebben een vader en ik ben het zelf ook. En daarom noemen we God ook maar zo. Nee, het is juist andersom. God is Vader en naar hem wordt elk vaderschap in hemelen en op aarde genoemd. Dus dat is, dat we God Vader noemen is geen wijze van spreken, maar het is niet afgeleid van ons vaderschap, maar andersom. Ons vaderschap is zou een weerspiegeling zijn van het vaderschap van God. Hij is de oorsprong, hij is de vader, hij is het hoofd, de verwekker van de familie. Om het zo te zeggen, want dat is allemaal wat een vader is. En hij draagt ook zorg voor zijn schepping. Hij is God de Vader, hij is de schepper van alle dingen, zagen we net. En hij is de oorsprong, hij is het hoofd, hij is de verwekker van de familie. Hij draagt zorg voor zijn schepping, want hij heeft het onvoorwaardelijk lief. Dat is eigenlijk allemaal wat in dat woord vader zit. Dat is ook meteen de garantie voor een goede afloop. Hij is vader. Een vader die heeft zijn kinderen. Ik weet wel, er zijn allerlei. We leven hier op aarde en daar is niet alles zoals het zal worden en zal moeten zijn. Maar hij is onze vader en hij heeft ons lief en hij draagt zorg voor de goede afloop. En daar mogen wij als vaders in ons vaderschap ook een beeld van zijn. Een mooie gedachte. Dus naar wie ieder vaderschap in de hemel en op aarde genoemd wordt, opdat hij aan jullie zal geven, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met macht krachtig gemaakt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Dus Paulus bidt dat hij ons, en de Efeziërs, wie dat ook geweest zijn natuurlijk, dat hij aan jullie zal geven in overeenstemming, dus naar, in overeenstemming met de rijkdom van zijn heerlijkheid. Met macht, wordt dynamisch, met vermogen, krachtig gemaakt te worden door zijn geest tot in de innerlijke mens. Ja, wat Paulus hier naar voren brengt, is wij hebben de rijkdom van de heerlijkheid van zijn lotbezit. We zijn samen lotbezitters met hem. En wat Paulus hier eigenlijk naar voren brengt, is dat dat hij bidt hiervoor wat God daarmee zou doen in ons. Want het door zijn geest in de inwendige, in de innerlijke mens. Want het is, ook dat is verborgen. En ja, dat geeft je het besef geven dat je eruit leeft. Dat is het eigenlijk. En dat maakt dat je met, zoals het hier staat, met macht krachtig gemaakt wordt door zijn geest in de innerlijke mens. Als je die heerlijkheid gaat beseffen, die we nu al hebben ontvangen, die nu al ons deel is, maar ja, dat waar we alleen maar meer, hoe zeg je dat? Ja, we gaan dat aan den lijve ondervinden. Hè? We gaan met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Ja, en die wetenschap maakt hij met macht, met vermogen, krachtig door zijn geest in die innerlijke mens. Ja, ik zie dat ik al een uur bezig ben. Het hoofdstuk heeft 21 versen, dus dat is nog best een eentje. En, ja, dat is. Ik zal even naar mijn aantekeningen kijken, maar dat. Dat wordt nog een heel eentje. Dus het lijkt me goed dat we. Dat we hier even een staat een komma, dus dat we die punt komma of komma ook even gewoon neerzetten en de volgende keer verder gaan. Maar anders wordt het wel wat veel, denk ik. En als het niet voor jullie is, dan is het wel voor mijn eigen fysieke conditie.
Zijn
dan maar een
borrel.
Hè? Ja. Nee.
Het is 12 uur.
Ja. Nee, maar dat, het is een beetje, toen ik dit aan het voorbereiden was, toen dacht ik al van ja, het is een lang gebed van Paulus en ik kan het heel snel bespreken, maar dan cross ik er doorheen, dat vind ik sowieso niet de bedoeling. We moeten toch even halverwege Paulus zijn gebed halt houden en dan gewoon de volgende keer de draad erop pakken. Dat lijkt me beter, want volgens mij hebben we weer genoeg om te overdenken. Wat ik wel nu even wil doen, is afsluiten. Want dit is een gebed van Paulus. Dus laten we ook afsluiten met dit gebed van Paulus. En dan die laatste twee versen, die lees ik dan alleen en... Die lees ik dan alleen en daar geef ik dan verder niet zoveel commentaar op. Maar Paulus zegt aan hem, die naar de dit is een lofprijzing naar God toe, naar Christus toe. Aan hem die naar de macht die in onze inwerkt, weer dat woord, die naar het in overeenstemming met het vermogen dat hij in ons inwerkt, bij machten is meer... Ja, ik doe het even langzaam. Dit zijn allemaal superlatieven. Paulus die heeft woorden tekort om te zeggen wat hij hier duidelijk wil maken. Maar aan hem die in overeenstemming met de macht die in ons inwerkt bij macht is, meer dan overdadig te doen, boven alles wat wij verzoeken of begrijpen of verstaan. Dus God is bij machten meer dan overdadig. Nou, overdadig zou wel fijn zijn. Hè? Als God overdadig zou kunnen doen, naar aanleiding van wat wij verzoeken of begrijpen. Maar hij zegt, God is bij machten meer dan overdadig te doen, boven alles wat wij verzoeken of verstaan. Aan hem zij de heerlijkheid in de Ecclesia en in Christus Jezus tot in al de generaties van de aion der aionen. Amen. Wat hier ook staat, daar gaan we het volgende keer echt wel over hebben, is dat Gods heerlijkheid is in de Ecclesia, dus dat is ook in ons, en in Christus Jezus tot in de aion der aionen. En de aion der aionen, er volgen na deze boze aion nog twee aionen, de toekomende aion en de aion der aionen. De tijdperk, het allergrootste tijdperk. En wij ontvangen die heerlijkheid tot in de aion der aionen. In Christus Jezus en in de Ecclesia. Nou, daar kunnen we hem alleen maar verdanken en voor prijzen. En daar zeg ik dan ook net als Paulus op, amen.